We gaan over tot de bevestiging van broeder Johannes Bos. We zingen naar zijn ja-woord, naar de zegen, nadat de zegen over hem is uitgesproken uit de morgenzang 3 en 4, ditmaal in het enkelvoud. Zie op hem neder in gena, opdat zijn werk voorspoedig gaat. En scheld ons alle misdaan kwijt, o Heer, die vol ontferming zijt. En eerst vers 3, dat hij zijn ambt en plicht, o Heer, getrouw verrichtte tot uw eer. Dat uw gunst zijn werk bekroon, uw geest hem leidt en in hem woon. De morgenzang 3 en 4. We gaan nu over tot de bevestiging. Geliefd in onze Heer Jezus Christus, u weet dat we u verschillende keren de naam bekendgemaakt hebben van broeder Johannes Bos, die gekozen is tot het ambt van ouderling in deze gemeente. De reden daarvan was om te vernemen of iemand iets zou inbrengen waardoor hij niet in het ambt bevestigd mocht worden. Ons is gebleken dat niemand iets wettigs, zelfs helemaal niets, tegen hem heeft ingebracht. Daarom zullen wij nu in de naam van de Heer tot zijn bevestiging overgaan. Wij verzoeken u, broeder, in u bevestigd zult worden en alle anderen die hier aanwezig zijn, eerst met aandacht te luisteren naar een korte uitleg van de ingestelde ambten op grond van Gods woord. In zaken de ouderlingen is op te merken dat het woord ouderling of oudste, dat uit het Oude Testament afkomstig is en een persoon aanduidt, die in een aanzienlijk regeerambt is geplaatst, wordt toegekend aan tweeërlei personen die in de kerk van Jezus Christus dienen. Want apostel Paulus zegt dat de ouderlingen die op de juiste wijze regeren, dubbele eer waardig geacht worden, voornamelijk die arbeiden in het woord en de leer. Daaruit blijkt dat er in de apostolische kerk twee soorten ouderlingen zijn geweest. Ten eerste dienaren van het woord, herders en leraars, die het evangelie verkondigden en de sacramenten bedienden. En ten tweede degene die niet het woord bedienden, maar wel dienst verrichtten in de gemeente. Zij droegen een bijzonder ambt, namelijk dat ze over de kerk opzicht hadden en haar regeerden samen met de dienaren van het woord. Want eerst heeft Paulus in Romeinen 12 gesproken over het leerambt en het ambt van uitdelen of diakenschap. Daarna spreekt hij afzonderlijk over het regeerambt. Laat ieder die leiding geeft dat in naastigheid, dat wil zeggen nauwgezet, doen. Op een andere plaats noemt hij bij de gaven en ambten die God in de gemeente heeft gegeven eveneens het regeren. Zij die in het regeerambt dienen, hebben de taak de dienaren die het evangelie prediken te helpen en bij te staan. Evenzo waren in het Oude Testament de gewone levieten in de tabernakeldienst als helpers aan de priesters toegevoegd voor zaken die deze niet alleen konden verrichten. Niettemin bleef het steeds verschillende ambten. Bovendien is het goed dat aan de dienaren van het woord mannen worden toegevoegd die meeregeren, om elke vorm van tirannie en heerszucht te weren uit de gemeente van God. Die kunnen des te gemakkelijker binnendringen wanneer de leiding bij één alleen of zeer weinigen berust. Zo vormen de dienaren van het woord en de ouderlingen met de diakenen samen een college, een raad van de kerk, die heel de gemeente vertegenwoordigt. Hierop doelt de Heer Christus. Als hij de uitspraak doet, zeg het dan tegen de gemeente. Hiermee wordt geenszins alle bedoeld of ieder lidmaat van de gemeente afzonderlijk, maar juist degene die door de gemeente gekozen zijn om te regeren. Het ambt van ouderling omvat het volgende. Ten eerste samen met de dienaren van het woord opzicht houden over de gemeente die hun is toevertrouwd. Nauwgezet toezien of iedereen zich in belijdenis en levenswandel behoorlijk gedraagt. Vermanen van hen die zich ontstichtelijk gedragen. Zoveel mogelijk voorkomen dat de sacramenten ontheiligd worden. Christelijke tucht uitoefenen over hen die geen berouw tonen. En hen die berouw tonen weer in de schoot van de kerk te ontvangen. Dat blijkt niet alleen uit de eerder genoemde uitspraak van Christus, maar ook uit andere uitspraken in de schrift, zoals 1 Korinthe 5 en 2 Korinthe 2. Daar lezen we dat de genoemde taken niet berusten bij één of twee, maar bij velen die daartoe de opdracht hebben. Ten tweede is ook het werk van de ouderlingen erop toe te zien dat onder christenen alles op gepaste en ordelijke wijze zal toegaan. En dat niemand anders dan door wettige beroeping volgens de vastgestelde orde in de kerk van Christus zal dienen. Zo immers is de opdracht van de apostel. Verder is het hun werk om alles wat betrekking heeft op het welzijn en de goede orde van de kerk, de dienaren des woords met goede raad te helpen en alle gemeenteleden met raad en troost van dienst te zijn. Ten derde is hun ambt in het bijzonder mede opzicht te oefenen over leer en levenswandel van de dienaren des woords, want alles dient erop gericht te zijn dat de kerk wordt opgebouwd en de valse leer geweerd. Zo lezen wij in Handelingen 20, vers 28, waar de apostel vermaant waakzaam te zijn tegen de wolven die de schaapskooi van Christus kunnen binnendringen. Om dit te kunnen doen rust op de ouderlingen de verplichting Gods woord ijverig te onderzoeken en zich voortdurend te oefenen in de overdenking van de verborgenheden van het geloof. En ten vierde aan sommigen van hen is in het bijzonder toevertrouwd te waken voor de instandhouding van de openbare eredienst. Ze zullen daarbij niet alleen de geestelijke, maar ook de stoffelijke belangen van de gemeente behartigen, opdat er voldoende gelegenheid zal zijn om het evangelie te prediken, de sacramenten te bedienen en de naam des Heren in het openbaar aan te roepen. De diakenen, dat gedeelte slaan we over. Ten slotte geldt voor alle ambtsdragers dat hun naar de orde der kerk geheimhouding is opgelegd van al datgene waarbij de uitoefening van hun ambt vertrouwelijk te hunner kennis is gekomen. Geliefde broeder, opdat alle mogen horen dat u bereid bent uw ambt te aanvaarden, verzoek ik u van uw zitplaats op te staan en te antwoorden op de volgende vragen. Ten eerste, bent u er in uw hart van overtuigd dat u wettig door Gods gemeente en daarom door God zelf tot deze heilige dienst geroepen bent? In de tweede plaats, houdt u de boeken van het Oude en Nieuwe Testament voor het enige woord van God en de volkomen leer der zaligheid? En verwerpt u alle dwalingen, leringen die daarmee in strijd zijn? En ten derde belooft u uw ambt getrouw uit te oefenen in overeenstemming met deze leer. Naar de u voor uw ambt geschonken gaven en belooft u geheim te houden datgene waarbij de uitoefening van uw ambt vertrouwelijk te uw kennis is gekomen. Belooft u zich ook samen met de anderen godvrezend te gedragen en u te onderwerpen aan de kerkelijke tucht wanneer u zich onwaardig gedraagt? Johannes Bos, wat is daarop uw antwoord? De almachtige God en Vader geven u alle tezamen zijn genade om in uw ambt getrouw en vruchtbaar te zijn. Amen. Broeder Bos, u mag nog weer gaan staan samen met broeder Baaiensen. Van harte, God zegen en we hopen dat u rijkelijk tot zegen mag zijn. U hebt eerder in het ambt gediend, in een kerk, waar u later vanwege zorgen, omdat het anders geworden was, moest weggaan. God geven dat dat hier nooit hoeft te gebeuren, maar dat wij blijven ook bij de vermaning van de gelaten brief. Aan de ene kant, u hebt daar veel veranderingen meegemaakt, kan dat betekenen dat we bang zijn ook voor veranderingen die verbetering zijn. En aan de andere kant hebt u juist geleerd waar het op aankomt. En dat is het verschil tussen veranderingen die samengaan met verandering van de prediking en de prediking die apostolisch blijft en daarin alleen maar veranderingen wil die tot heil zijn van de gemeente, niet om de jeugd te behagen, maar dat de jeugd met ons dezelfde geheimen mag leren verstaan en lief krijgen. Daarom ben ik ook blij met de hertaalde formulieren. Ik zou geen raad weten als die ooit uit de kerk zouden verdwijnen, want kort en krachtig hebben onze vaderen verwoord wat de kern is. En dat geldt ook de HSV. Ook daar ben ik dankbaar voor. Toen ik hier kwam, zag ik een veelheid aan verschillende Bijbels. Jeugdbijbels, EO-bijbels, weet ik wat voor Bijbels allemaal niet. Ik zie nu één Bijbel, dat is de HSV. Of Statenvertaling, die getrouw de grondtekst willen vertalen en daar gaat het om. En zie daarop toe met de andere broeders, dat alleen het woord het in onze gemeente voor het zeggen heeft. Hartelijk God zegen toegebeden. En een afscheid van broeder Baaiensen. Ja, dan denk ik ook aan Theo, de twee mannen van het eerste uur die nu het overgeven. Dat zal vreemd zijn. Je hebt altijd naar voren gebracht, het is niet onze gemeente, maar zijn gemeente. Maar je hebt de belangen behartigd alsof het jouw gemeente was. En het was het in deze zin dat Christus aan jullie die zorg en taak jaren geleden toevertrouwde. En dan zeg ik het niet tot eer van een mens, maar in verwondering over wat God gedaan heeft. Als jullie er niet waren geweest, was er geen gemeente geweest. En dan dank ik dat voor 2004 was het al dat je wist, ik kan niet mee. Maar dat je hebt opgeroepen geen ruzie, geen strijd te voeren, alle bezittingen aan de Eben- en Ezergemeente te laten. En daarom is ook onze verhouding met de Eben- en Ezer goed. Er is wat dat betreft geen strijd geweest. En daar zijn we de Heere bijzonder dankbaar voor. En de Heere heeft in zijn genade het prijsgeven van alles rijkelijk beloond met het schenken van dit kerkgebouw en nu ook weer met de Victor. Jullie zijn samen druk geweest. Heerlijk, de toon van de gemeente is hiermee gezegd. Mensen, niks, we zijn gewend dit of we zijn gewend dat. Wat leert het woord ons? En dat is fundamenteel voor de gemeente geweest. En daardoor is ook zelfs, toen ik dacht dat jullie gek waren, een beroepingswerk opgestart. Wat dwaas om daarmee te beginnen. Maar omdat het in het geloof was, waar het geloof mag zwemmen en het verstand niet doorheen kan waden en niet zwemmen kan, daar heeft de Heere een weg gebaand. En dat is best moeilijk om afscheid te nemen. De verbondenheid van al die jaren met de broeders van het eerste uur, ook broeder Hakkenberg, maar het gaat door. Ik heb het over volgend jaar 1 mei. Voorgangers zijn voor wijgangers, maar als wij maar tegelijk opgangers zijn op weg naar het hemels vaderland, waar we als een koninklijk priesterdom allen zullen regeren in de naam van Jezus Christus. Ook Margriet, hartelijk bedankt. Jan is veel weg geweest. En nu ligt er voor jullie samen een nieuwe taak die door de Heer op het hart gebonden is. Maar goed, als het zover is dat jullie uitgezonden worden, hopen we daar nader bij stil te staan. Maar de voorbereiding is er voor jullie nu al van harte. God zegen. Gemeente, ontvang ze uit de handen van God. Het zijn mensen net als wij. Zondaren. Maar daarom is het zo belangrijk om ook de Bijbelse regels in acht te houden. Dat wat Paulus leert zo duidelijk is om zo ze te eren als de handen van God zonder te vereren. En we hopen dat ook broeder Bos met de andere broeders voor de gemeente tot rijke zegen mogen zijn. Van harte beide de Heere bevolen. Dank u. We gaan nu zingen naar Psalm 73, 13 en 14. Ondertussen gelegenheid uw liefdegaven uit te reiken. Galaten 1, vers 6 tot en met 9. Het thema is: de Heilige Geest doet Paulus opkomen voor het zuivere evangelie. Drie elementen in dit gedeelte. Ten eerste, Paulus kijkt vol verbazing naar de afdwaling van de Galaten. In de tweede plaats, Paulus verkondigt klip en klaar dat er geen ander evangelie is. En ten derde, Paulus vervloekt de mannen die een ander evangelie brengen. Dus de Heilige Geest doet Paulus opkomen voor het zuivere evangelie. Paulus kijkt vol verbazing naar de afdwaling van de Galaten. In de tweede plaats, Paulus verkondigt klip en klaar dat er geen ander evangelie is. En ten derde, Paulus vervloekt de mannen die een ander evangelie brengen. Dus Paulus kijkt vol verbazing naar de afdwaling van de Galaten. Gemeente, jongens en meisjes, broeders van de kerkraad, waar Paulus op dit ogenblik is, weet ik niet. Het kan Efeze zijn, kan Korinthe zijn, ik weet het niet. Maar op de plaats waar Paulus is, is iemand aangekomen die bij de Galaten vandaan komt. En vertelt wat er in die gemeente speelt. Je ziet de mond van Paulus steeds verder openzakken. Wat gebeurt dat werkelijk? En je ziet het verdriet en de ontzetting en ook de heilige toorn, het wisselt elkaar af op zijn gezicht. En Paulus zegt tegen de mannen die bij hem zijn: geef mij perkament en inkt. En wat gebeurt er? De andere brieven, hoe schrijft Paulus? Die dan loopt Paulus door de kamer als het ware heen en weer. En een van zijn mannen schrijft dan op wat hij dicteert. Dan concentreert hij zich door de Heilige Geest heel diep wat hij aan de gemeente wil schrijven. Nu kan die er niet op wachten, een ander dicteren. Geef me perkament en met koeien letters, want Paulus heeft een oogontsteking, een oogziekte. Met koeien letters, zo schrijft hij het aan het eind van de brief, schrijft hij wat hij te schrijven heeft. Ze kunnen aan het handschrift zien hoe die Paulus geraakt is. En door deze berichten getroffen is. En dat merk je aan alles, aan het begin, het is kort en krachtig, ik heb vanmiddag wel gelezen, vorige week niet. Paulus een apostel, het wordt geroepen, staat er niet, is er om het vloeien te maken tussengezet. Maar Paulus is kort en krachtig, Paulus een apostel, niet vanwege mensen, ook niet door een mens, maar door Jezus Christus en God de Vader, die hem uit de doden opgewekt heeft enzovoort. En dan komt hij: genade zij u en vrede. Dat is een gewone patroon van de brief van Paulus, maar dan moet er eigenlijk iets anders volgen. Ook zelfs aan de gemeente van Korinthe. En we weten dat Korinthe, dat was toch een bijzonder zaakje hoe het daar ging. Maar zelfs daar begint Paulus met een dankzegging na de zegen in vers 4. Ik dank mijn God altijd voor u vanwege de genade van God die u gegeven is in Christus Jezus. Hier komt geen dankzegging. Hier komt geen dankzegging. Ja, wat hij gedaan heeft, hem zij de eerlijkheid, hij heeft God gedankt. Maar hij kan God niet danken dat de gelaten standvastig gebleven zijn, niet danken dat hij hoort zoals bij de Romeinenbrief van uw geloof over heel de wereld. Hij kan niet danken. Maar hij begint direct, valt hij met de deur in huis. Ik verwonder mij erover. Ik ben verbaasd dat u zich zo snel afwendt van hem die u in de genade van Christus geroepen heeft naar een ander evangelie. Dat werkwoord afwenden betekent omzetten, veranderen. We zouden ook kunnen vertalen met deserteren, want het woord werd eerst gebruikt in een militaire context voor verraders en deserteurs. En later wordt het gebruikt om iedereen mee te beschrijven die van de ene religie of filosofie overgaat naar de andere. En let goed op. Paulus schrijft niet, ik verwonder mij erover dat u zich zo snel afwendt van mij. Broeder, laten we dat ook nooit persoonlijk opvatten. Maar altijd onszelf zien als vertegenwoordiger van Jezus Christus, ons daaraan toetsen, denk ik zoals Christus leert, handel ik zoals Christus leert. Maar dan beleef je het ander ook veel dieper. Paulus voelt zichzelf niet gepasseerd, maar dat u zich zo snel afwendt van hem die u geroepen heeft. In de genade van Christus. Dat is veel erger. Dat is ook veel dodelijker. In diepste wezen keren de gelaten God de Vader en zijn Zoon Jezus Christus de rug toe. Hen die hen geroepen heeft tot de genade. Gelukkig, merk op, wat moeten we toch altijd zorgvuldig lezen, God zij dank. Dat u zich zo snel afwendt. Dat is onvoltooid tegenwoordige tijd. Hij schrijft niet dat u zich hebt afgewend. Dat het klaar is wat er gebeurd is. Nee, de Galaten zit op dit moment nog in dat proces. Het is, ze hebben zich nog niet laten besnijden. Er is dus nog een kans om ze te stoppen en een ramp te voorkomen. Paulus schrijft zo snel. Hij kiest zijn woorden niet zomaar. Daar klinkt Exodus 32 vers 8 in mee. Daar gebruikt de Heere dat woord. Dat is met dat gouden kalf. God heeft ze uitgeleid. God heeft het verbond met hem gesloten bij de Sinaï. En dan, terwijl Mozes de berg op is en dan vinden ze het zo lang duren. En wat zien we eigenlijk van God? Laat ons een gouden kalf maken. Dan zegt de Heer tegen Mozes in Exodus 32 vers 8. Zij zijn snel afgeweken van de weg die ik hun geboden had. En nu dreigen de Galaten deze zonde te herhalen. Zo erg is het dus wat er bij hen gebeurt. Ze wenden zich af van de Heere naar een ander evangelie. En het is hetzelfde, want dat is beroerde, hè. Die Israëlieten die de gouden kalf gemaakt hebben, die dachten niet dat ze een heidense god gingen aanbidden. Alleen het was wat aangepast, wat menselijker. Ze riepen ook bij de inhuldiging, zie de goden die u uit Egypteland verlost hebben. Ze geloofden hetzelfde, alleen dan een zichtbare gestalte. En toch, de Heere zegt, is een afwenden naar afgoderij. Ook als we naar een evangelie ons wenden van beneden naar boven. Het is afgoderij, dat klopt ook. Want dat is logisch. Dat alle afgoderij is logisch voor de mens. En voor niks gaat de zon op, dat is in het gewone leven zo, dat is met de goden ook zo. Die moet je gunstig stemmen, dan moet je er wat voor doen. En, Broer is dat het niet eens zeker is. De moslim moet zijn plichten vervullen. Maar hij weet niet of Allah goedgezind is en of het helpt. Maar je moet het in ieder geval doen. Wil je een kans maken om gered te worden? Klinkt dat vreemd, gemeente? Of hoor je dat ook in orthodoxe kring? Een mens moet er in ieder geval wat aan doen en doen wat hij kan. Of het helpt, weet je niet. Ik zou wel willen. Dat is van beneden naar boven wat gezegd werd door de Romeinen. Do ut des, ik geef aan u, o God, op dat met het doel dat u gaat geven aan mij. U wendt u af. En dat komt van de andere kant. God die u geroepen heeft in de genade van Christus roepen. Dat is een woord wat Paulus graag gebruikt. Veel gebruikt. Komt ook veel, meer dan 100 keer voor in zijn brieven. De roeping. Hij geeft ermee aan. Dat het evangelie dat gepreekt wordt. Werkelijk gehoord wordt. Wat is de roeping? Daar begint de heilsorde mee. De roeping, jongelui, dat is dat je in de kerk zit en dat lijkt wel alsof heel die preek voor jou was. Je hoort je naam. Het gaat om jou. Je gaat horen wat je nog nooit zo gehoord hebt. En dat is nou het werk van de Heilige Geest die zorgt voor de verlichting van je verstand, dat wat gehoord wordt naar binnen gaat. Je begrijpt het, je proeft het. En het gaat binnen in je hart. Dat is de roeping. En bij Paulus is de roeping, niet als er maar gepreekt wordt, bij Paulus is de roeping verbonden, geroepen in de genade van Christus, verbonden met het evangelie van vrije genade. En als er anders gepreekt moet wordt van beneden naar boven, en ik zal straks zeggen, dan kunnen dezelfde termen klinken, maar dan is het geen roeping. Dan word je niet geroepen. Geroepen worden in de genade van Christus. Zoals Paulus ook schrijft in de Efezebrief. Eerst vertelt wie wij zijn. U was voor u dat u geroepen werd dood door de zonde en de misdaden. U wandelde in de begeerlijkheden van het vlees. U was op weg, u was verloren en op weg naar de hel. En hoe is er een verandering gekomen? God zij dank, schrijft Paulus niet. Gelukkig dat het u tot benauwdheid werd. Ook niet dat u bij uw positieve kwam en besloot het anders te gaan doen. Dat kun je zo vaak besluiten. Ik ga meer Bijbel lezen, ik ga meer bidden. Nou, hoe lang fiets je dat door en hoe lang hou je dat vol? Dat zakt allemaal weer af. Nee, Paulus schrijft wat anders. In Efeze 2 vers 4. Maar God die rijk is in barmhartigheid. Heeft. Uit louter genade ons levend gemaakt met Christus van boven naar beneden. Het evangelie van redding door God zonder enig werk of enige verdienste van ons erbij. Het evangelie van boven naar beneden. Enkel de genade van Jezus Christus. Broeders en gemeente, als ik nou bij uw ziekbed zou zitten en uw sterfbed, dat uw sterfbed wordt, en ik zou vragen, hoe is het ermee? Kan het? Wat gaat u dan antwoorden? Het meest gewoon is om te zeggen, ja, dat is zo moeilijk en mensen hebben het niet altijd. Dat is het makkelijkste. Ja, vreemd. Als u aan me vraagt, nou ja goed, u weet het onderhand wel, maar zou vragen, houdt u van uw vrouw? Ik zeg, ja dat is moeilijk, hè? Dat hebben mensen niet altijd. Dan zou u toch achter uw oren krabben, hoe zit dat aan de houttuin? Nou maak u geen zorgen, maar het gaat even om dat antwoord. Het is ja of nee, waar komt u mee? Ja, ik mag toch wel graag naar de kerk gaan. Ik ben wel eens gevoelig geweest, of een mens moet gewoon geloven. Of mag u zeggen, dominee, ik heb niks van mezelf. Als er ook maar, wat ze vroeger zeiden, nagelschrapsel bij moest, was het eeuwig verloren. Maar ik hoop op zijn onfeilbaar woord. Mijn ogen zijn op het Lam van God alleen. Ik heb zijn stem gehoord. Geroepen worden in de genade van Christus. En dat is het heerlijke van dat evangelie dat Paulus brengt. Wat ook het avondmaalsformulier zegt. Waarom komen we tot de tafel van de Heere? Je mag er al 10 jaar naartoe. Waarom kom je? Omdat je ondertussen een betere christen geworden bent. Nee, zo beleiden wij daarmee dat we midden in de dood liggen. Maar het leven zoeken buiten onszelf in Jezus Christus. Jezus, uw verzoenend sterven, dat alleen is het rustpunt van mijn hart. Er zit niks van ons bij en nu keren die galaten zich af naar de wet en de besnijdenis die gebaseerd zijn op menselijke prestatie in plaats van op een genadegave van God. En iets wat er van ons bij moet komen, en wat wordt er toch vaak ook gepreekt, een mens moet eerst. En dat leren die gelaten. Nee, jullie moeten eerst besneden worden. Want dan zijn jullie kinderen van Abraham. En het staat zo duidelijk in Genesis 17. En dan worden de beloften aan Abraham ook voor jullie. Eerst besneden. Eerst op Joodse wijze leven. En dan word je een echte christen. Maar als er iets van ons bij moet, is het eeuwig verloren. En alles wat we erbij doen, is vergiffen. Dan maakt het niet uit of het nou de pastoor is die leert dat hij de mis moet opdragen om het offer van Christus aan te vullen. Of dat het is van bepaalde bevindingen wat de mens moet kunnen vertellen om door de ballotagecommissie te komen. De Heilige Geest doet Paulus opkomen voor het zuivere evangelie. Ten tweede, Paulus verkondigt klip en klaar, er is geen ander evangelie. We lezen in vers 7, terwijl er geen ander is, al zijn er ook sommigen die u in verwarring brengen, het evangelie van Christus willen verdraaien. Er bestaat geen ander evangelie dan dit evangelie. Je kunt dan verschillende kernteksten nemen. Als lieve God de wereld had, is een enige geboren zoon gegeven heeft. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun de zonde niet toerekende. Maar hem die geen zonde gekend heeft nog gedaan, heeft hij tot zonde voor ons gemaakt. Zo zijn we gezanten van Christus wegens of God door ons baden. Laat u met God verzoenen. En er is geen andere evangelie, gemeente. En dat is zo lastig, broeder. Want het klinkt wel als evangelie. Kijk, die jonge gelaten waren heidenen, Kelten van huis uit. Paulus heeft onder hen mogen prediken. Ze zijn tot geloof gekomen. En nou komt in die jonge gemeente komen die judaïsten binnen. En weet je wat nou zo beroerd is? Ik vraag me af, als wij een stelletje jonge christenen waren nu, of wij het door hadden. Want ze verkondigen wel, ja nee maar klopt. Ja dat klopt wat Paulus gezegd heeft. Christus is gestorven en opgestaan. Christus is de Messias. Ja, Christus is de Zoon van God. Ja, alleen zijn offer brengt toegang in de hemel. Want nergens in heel de Galatenbrief zegt Paulus dat hun christologie, dat betekent de leer over Christus, dat die verkeerd is. Het is allemaal zuiver wat ze daarover leren. Maar wat is dan het probleem? Dat is dat ze er iets aan vooraf laten gaan. Dat ze er iets aan toevoegen. Namelijk dat ze beweren, je kunt geen echte gelovige zijn als je niet besneden bent en als je de wet van het Oude Testament niet houdt. En broeders, dat is heel aangrijpend. Er kan hier dus een dominee op de kansel preken. U kunt op huisbezoek gaan bij mensen. En dat er over Christus geen onvertogen woord gezegd wordt. Kijk, we zijn klaarwakker. Als de heier en noem al die anderen en kuitert. Och, wat verschrikkelijk wat die mannen durven te beweren. Dat ze zeggen, Christus is niet voor de zonde gestorven en Christus is al lang vergaan in het graf. Daar zijn we klaarwakker. Tjonge jongen, die mag hier nooit meer komen. Maar nou kan het allemaal goed klinken. En dan kan een dominee zelf zeggen en aanhalen de gepastheid van Christus, de noodzakelijkheid van Christus, de volkomenheid van Christus en de heerlijkheid van Christus en dat het toch een ander evangelie is. Waarom? Omdat er iets aan vooraf gaat of omdat er iets aan toegevoegd wordt. Daarom zei het formulier ook, wij moeten ons opscherpen in de leer van de Bijbel. Er staat niet allerlei boeken lezen, maar dat we thuis zijn in de schriften om de gevaren te onderkennen. Want gemeente, het grootste gevaar voor onze gemeente, dat zijn niet de vrijzinnigen. Die vormen niet het grootste gevaar. De atheïsten en de agnosten. En degene die openlijk de inspiratie van de Bijbel loochenen, wie zegt dat? Dat is gewoon een mensenboek. Dat is niet het grootste gevaar. Maar juist die stromingen, en dat kan naar rechts en kan naar links, en we horen zo graag iets wat nieuws, die zoveel Bijbelse woorden en termen en waarheid bevatten, dat het klinkt alsof het goed is. Dat bepaalde afwijkingen niet zo erg lijken te zijn. Maar één druppel vergif in een kopje koffie maakt heel dat kopje koffie dodelijk. En daar moet ook in de prediking en in op huisbezoek steeds weer de centrale waarheden van het evangelie herhaald worden. Daarom herhaal ik het verschil tussen van beneden naar boven werken. Ja, ik ga al liever naar de kerk en ik heb er al wat meer werkzaamheid bij. Maar ik wou dat nog wat meer werd, want helemaal rust heb ik niet. Zo van beneden naar boven, heaven miles sparen. Deze mensen, deze judaïsten brengen de gelaten die zo bevrijd zijn. Wat zijn ze blij geweest onder dat evangelie dat Paulus gepreekt heeft. En die door God zelf geroepen zijn. Ze zitten in verwarring. En ze zijn al zover die judaïsten dat ze zelfs ook wat afstand nemen van Paulus. Is hij wel apostel? Er zijn er ook sommigen die u in verwarring brengen. Blijkbaar, daar kun je weer uit opmaken, dat het een groepje geweest is. Het is er meer dan één geweest. Met een groepje zijn ze gekomen. Ik wijs nog op een detail hier. Dat Paulus in heel de gelaten brief spreekt de gelaten aan met jullie. Maar over die tegenstanders blijft hij spreken in de derde persoon. Als zij en hen en hun. Dus hij, Paulus, schrijft de brief niet om die tegenstanders te overtuigen. Maar hij schrijft het met een bloedend hart om die wegdwalende gelaten terug te trekken tot Jezus en zijn offer alleen. In verwarring. Dat is een sterk woord. Het betekent door elkaar gooien. Dat je niet meer weet. En wat ze werkelijk doen is het evangelie van Christus verdraaien. Verdraaien, dat werkwoord in het Grieks, dat betekent eigenlijk nou dat je door de wind gaat. De steven wendt. Omdraait. Teruggaat. Het gaat dus om een totale wending of koerswijziging. Het gaat niet zoals zij zeggen om een kleinigheidje. Ze verleiden hen van het licht naar de duisternis. Van het zuivere evangelie naar het valse evangelie. Hoe doen ze dat? En gemeente, daarom zeg ik, ik heb best begrip voor die Galaten. Ja, wat voor bijbelkennis hebben ze nog? En dan komen die mensen, die judaïsten, die opgevoed zijn bij de leer van Mozes en dan vooral bij de mondelinge tradities, hoe je die leer moet uitleggen. Want dat is dan belangrijker dan wat er staat. Dat is al die uitleggers van de Midrash en noem maar op. En die daardoor kneed in zijn. Nou, ze zeggen bijvoorbeeld tegen hen, ja, kijk, het staat duidelijk in de Bijbel. En het enige stuk Bijbel wat ze hebben is het Oude Testament. Genesis 17, lees maar. De Heere heeft gezegd tegen Abraham dat het een instelling tot een eeuwigheid is. En de Heere heeft gezegd dat wie zich niet laat besnijden moet uitgeroeid worden. Genesis 17, vers 14. En weet je wat ze ook nog kunnen zeggen? En dan ga je toch wel helemaal, weet je het toch niet meer. Ja, en Jezus heeft nooit in al die 3 jaar gezegd dat de besnijdenis afgeschaft zou worden. Voor de heidenen. Ja, dat klopt. De Heer Jezus wel gezegd, ik heb u nog veel dingen te leren. Maar dat kunnen jullie nu niet verdragen. Maar als de geest der waarheid gekomen zal zijn, die zal jullie in al de waarheid leiden. Op het moment dat je het nodig hebt, zal hij je inzicht geven. En dat is gebeurd in Handelingen 10 als Petrus in het huis van Cornelius is. En dan heeft God hem al lang voorbereid en dan snapt hij er nog niks van. Dat visioen met reine en onreine dieren eet. Nee, Heer, in eeuwigheid niet. Ik heb nog nooit iets onreins gegeten. U zult niet onrein noemen wat ik geheiligd heb. Snapt er niks van. Maar dan staat hij te preken in dat huis van Cornelius en wat gebeurt er? Dan valt de Heilige Geest op al die heidenen. En de mond van Petrus valt open. De Heilige Geest wil in hen wonen, zal ik ze dan niet dopen? Dan valt het open voor Petrus. Nee, maar klopt, de Heer Jezus heeft er nooit over gesproken. Dat was in de context van Israël ook niet nodig. En Christus heeft het ook aan Paulus, we zullen het nog zien, Paulus kreeg privéonderwijs van de Heer Jezus. En de Heere heeft hem geopenbaard dat de heidenen niet besneden hoeven te worden. Dus de bewering dat Jezus redt, maar je moet je wel eerst laten besnijden, betekent voor Paulus vernietiging van het evangelie. Het is niet zomaar wat zwakker. Die dominee doet het wat moeilijker. Nee, het is vergif in een kop koffie. Paulus zegt later in zijn brief, als jullie de besnijdenis aanvaarden, accepteren, is Christus voor jullie van geen nut. Dat is wat. Als je dat leert, is Christus van geen nut voor je. Broeders, heb acht op uzelf. En op de leer. Want zit zo in ons bloed, dat is zo menselijk, om van beneden naar boven te werken, je aangenaam te maken bij God. Misschien dat je dan een kans hebt, want je weet niet of God je redden wil, maar dan maak je misschien een kans. En de een doet dat met zondekennis. Ja, maar je moet eerst je zonde leren kennen. Eerst kennen, echt kennen, niet oppervlakkig. Echt kennen, dan mag je tot Christus gaan. In plaats dood door de zonde en de misdaden. God heeft ons levend gemaakt met Christus. En als God je levend maakt, uit Adam eruit haalt. In Christus inent. Dan gaan zij sappen door je stromen. Dan wordt alles levend. Je gevoel wordt levend. Je krijgt een levend besef van je zonde. Levende droefheid over je zonde. Een levend verlangen van Christus. Niet als voorwaarde vooraf, maar als vrucht van het levendmakend werk. En zo zijn er allerlei mogelijkheden, gemeente. Even naar rechts, maar straks de andere kant. Dat iemand die voor het eerst aan het avondmaal komt, bezoek krijgt van de kerkenraad als die niet in het zwart gekomen is. Want een echt kind van God komt in het zwart en een echt kind van God heeft geen baard en een echt kind van God heeft geen snor. Waar staat dat? Voorwaarden die wij creëren. Dus het zijn regels van mensen die vooraf gaan aan wat God doet. Kan ook anders hoor. Want het heeft zoveel gestalte. Dat onze godsdienst wordt, oh nee natuurlijk, je moet in de Heer Jezus geloven. Maar we moeten zorgen dat we betere christenen worden. En dan gaan we allerlei boekjes kopen. Hoe we een beter huwelijk krijgen. Hoe we beter onze kinderen opvoeden. Hoe we meer invloed op de wereld uitoefenen. Allemaal goede dingen. Maar als het dingen zijn die wij moeten doen om een beter christen te worden, dan drijven we weg van het evangelie van vrije genade. Zou God ons met hem, dat is Christus, niet alle dingen schenken, bij hem halen? Dus het is alles waardoor we menen betere christenen te zijn dan in anderen. En dan ga je naar een evangelische gemeente of naar een pinkstergemeente. Jullie zijn in de kerk maar vleeselijk, want jullie hebben nog nooit in tongen gesproken. Je bent pas een echte christen als je in tongen spreekt. En wat dat in werkelijkheid is, moet je maar eens onderzoeken in het boek van MacArthur over de crisis in de evangelische beweging. En gemeente, daar moeten we nou allemaal beducht voor zijn. Broeders en de gemeente bewaren bij de leer van de apostelen. En nogmaals, dat betekent niet alles bij het oude houden. Ik denk dat veel kerken zullen ondervinden, nou ik noemde dat van die formulieren, dat straks heel die formulieren overboord gaan. Omdat we zo krampachtig, desalniettemin nochtans overmits ons, omdat we die formuleringen vast willen houden. Hertalen, dat ze verstaan, juist om ze te bewaren. Maar vuurbang zijn vol veranderingen naar links of naar rechts, die het evangelie van vrije genade aantasten. Dat de mens wat meer wordt. Oh, dat is een echte bekeerde vrouw. Dan worden mensen wat in plaats dat de gemeente leeft. Wat is Christus heerlijk? Wat is zijn werk volkomen? Ook nog even de derde gedachte. Paulus vervloekt de mannen die een ander evangelie brengen. Geliefde, het is niet gering waar we het over hebben hoor. Ik heb van de week bij de bestudering echt de rillingen gehad over mijn rug. Ook voor mezelf. Dat lees maar mee vers 8. Maar zelfs als wij of een engel uit de hemel u een evangelie zouden verkondigen, anders dan wat wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. Paulus zegt, wie zo een barrière opricht voor Christus, die is vervloekt. Paulus zegt, het maakt zelfs niet uit als ik het ben of een engel uit de hemel. En u begrijpt dat Paulus dat hypothetisch schrijft. Hij schrijft ook in de wijs van als zou ik, zouden wij. Hypothetisch, Paulus zegt, Paulus zou in eeuwigheid geen andere evangelie kunnen preken, willen preken. En een engel uit de hemel doet dat ook niet. Maar als zou het gebeuren, al is het een engel, anathema, vervloekt. Weet u wat Paulus daar ook mee leert? Het gaat niet om de boodschap, het gaat om de boodschap. Je kunt een prediking die niet zuiver is, niet vergoelijken. Ja, maar het is zo'n aardige man. Het is zo'n gunnende dominee. En op huisbezoek niet denken, ja, het zijn zulke aardige lieve mensen. De boodschap moet zuiver zijn. En iedere boodschapper moet getoetst worden aan zijn woord. Het verkondigen van een ander evangelie is dus geen geringe zaak. Wie een ander evangelie verkondigt, die zij vervloekt. Zelfs een engel uit de hemel. Die zou kunnen zeggen, ja, maar ik kom bij de troon van God vandaan. Vervloekt, zegt Paulus. Ja, maar om welke evangelie gaat het? Nou, zegt hij, dat wat wij u verkondigd hebben. En Paulus komt daar niet mee op voor zichzelf, maar voor het zuivere evangelie dat in hun midden geklonken heeft. Dat evangelie van de vrije toegang tot God voor heidenen, enkel omdat Christus zijn bloed gebracht heeft. Maar dat is de kern, het wezen van het evangelie. Vervloekt is een heel sterk woord. De paus heeft het ook gebruikt voor Luther en de reformatie, anathema. En die vloek ligt er nog steeds. Het is de vloek die in het eindoordeel totale vernietiging betekent. Zo gebruikt Paulus, hij gebruikt het niet veel, maar in 1 Korinther 16 vers 22, vervloekt zijn alle die Christus niet lief hebben. Waar komt dat woord vervloekt vandaan? Uit het Oude Testament, waar het ziet op degene die God apart gezet heeft om te verdoemen. Denk aan Agan. Die gestenigd wordt met zijn gezin. Denk aan Korach, Datum en Abiram, waar de grond zich opent. Denk aan de steden van Kanaan, waar niets van behouden mocht blijven, alles moest worden uitgeroeid. Vervloekt. Gemeente, lopen de rillingen je niet over de rug. Paulus heeft het hier niet over Kuiterd en over Den Heijer en over Wiersinga. Maar Paulus heeft het hier over orthodoxe dominees. De rillingen lopen over de rug. Dat is vervloekt. En Paulus rekent hen niet tot de gelovigen. Vervloekt. Jongelui, weet je wat dat ook betekent? Want jullie hebben misschien de neiging... Dat beeld is best aansprekend wat sommigen gebruiken. Het geloof is een hele grote berg. En wij klauteren hier vandaan naar boven. En de moslim, je ziet hem niet, maar die klautert aan de andere kant. En dan komen we boven. Hé, we zitten op hetzelfde plekje. Het is dezelfde God. Nee. Paulus, radicaal. Alleen Christus. Alleen die vrije genade in het bloed van Jezus Christus. Al het andere vervloekt. Jezus heeft het zelf gezegd. Niemand komt tot de Vader dan door mij. De Bijbel is niet inclusief. Iedereen wordt op zijn eigen manier zalig. Maar voor mij, de dominee, voor de nieuwe ouderling, voor een ieder geldt. Binnen de kerk, buiten de kerk. Niemand komt tot de Vader dan door mij. En wat doet Paulus nu? Dan gaat hij van het hypothetische naar de actualiteit. Vers 9, zoals we al eerder gezegd hebben, zo zeg ik ook nu weer. Als iemand u een evangelie verkondigt anders dan wat u ontvangen hebt, die zij vervloekt. Hij bekrachtigt het nog een keer. En hij denkt nu aan de judaïsten. De tijdvorm verandert ook. En Paulus heeft het al gezegd toen hij bij hen was, zoals wij al eerder gezegd hebben. Toen heeft hij ze al op het hart gebonden, laat je van dit evangelie van vrije genade niet aftrekken, als zou het te gemakkelijk zijn en er moet eerst toch wat meer anders. Paulus zegt, als die vloek nou op mij valt en op een engel, hoeveel te meer. En let nu op, hij gaat nu Dus hij sprak in het vorige vers in de conjunctief. Dat is geen Nederlandse les, maar is de aanvoegende wijs. Stel dat zou. Maar hij gaat nu naar de indicatief, de aantonende wijs. Dit gebeurt. Wie een ander evangelie brengt, is vervloekt. Paulus verzekert opnieuw, jullie hebben het ware evangelie gehoord, gemeente. Toen ik het jullie de eerste keer verkondigde. En wie er ook maar op deze preekstoel komt, die moet hetzelfde evangelie verkondigen, zegt Paulus. En wie een ander evangelie brengt, die zij vervloekt. Niet omdat Paulus het alleen kan, maar omdat dit alleen de weg naar God is. En wie het anders predikt, die zal in het oordeel de toorn van God wegdragen. De toepassing, broeder, met de andere broeders. Te waken over het zuivere evangelie. Niet van beneden naar boven. En als de denkrichting van Christus verschuift naar de mens, dan ingrijpen. We moeten bang zijn voor een ander evangelie dat mensen misleidt. Er is maar één evangelie, er is maar één weg tot de zaligheid. En daarom moeten de centrale waarheden van het apostolisch geloof steeds weer herhaald worden. We blijven zuiver onderwijs nodig hebben. Want die gelaten zijn geen vervelende, dwaalzieke mensen. Maar diezelfde mensen die zich zo door Paulus hebben laten leiden tot het hart van God. En het gevaarlijke is, ze gebruiken dezelfde woorden als zonde, kennis en heiliging en noem maar op, alleen staat op een andere plek. Het komt niet uit Christus, maar het moet komen uit de mens. Een mens moet beter worden om in aanmerking te komen voor genade. Dat is de lijn van beneden naar boven. Broeders, blijf bij hetgeen u geleerd is. In gehoorzaamheid aan de apostelen. Wij worden alleen gered. Door geen enkele bevinding van ons. Door geen enkele inzet voor de kerk bij ons vandaan. Ja, dat doe ik toch zo ook allemaal niet. En, nou, dat is toch wel een teken van de echtheid. Niets, niets. Als we sterven zijn we naakte zondaren. Met alleen maar het oog op het lam. Van God dat de zonde der wereld wegneemt. En weten dat we genoeg mogen hebben. Aan datgene waar de Vader genoeg aan heeft. In alle eeuwigheid. Zo alleen. Zegt Paulus aan Timotheus, zult u uzelf behouden. En degenen die u horen. Halleluja. Amen. 71, nu vers 14 na het dankgebed. Vers 17. 71, nu vers 14. Straks vers 17.